Hallo.
Goedemorgen iedereen. Ja. Als we zo avondmaal hebben, dan hebben we zo altijd de neiging om in bezinning te gaan en heel, heel rustig te worden. En ik heb altijd, ook als ik hier zelf vooraan sta en ik doe het avondmaal, dan heb ik zoiets van, ja, dat is goed, maar eigenlijk is het een feest, hè, mensen. En altijd gaan we terug zo neer en gaan we... Hij is opgestaan en ik herleef en ik zweef als een adelaar en... Ah, het is erg om te beseffen en daar mogen we gerust stil van worden als we in de spiegel kijken en we beseffen van, daar zitten fouten, daar zitten fouten, daar zitten dingen niet goed. Maar uiteindelijk, alsjeblieft, laat ons niet vergeten dat we vooral blijdschap in ons hart mogen hebben, omdat God voor ons een geweldig werk heeft gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Wij zijn al een paar weken nu bezig, net een paar, met de visie. Net twee, want dit is de tweede week van de prekenreeks over de visie voor deze gemeente, waar we met de G7 rond gewerkt hebben. Ik ga af en toe kajieten. Ik ga dat even kort uitleggen. Vooral voor de mensen die de opname achteraf horen. Die zeggen van, wat is er nu aan de hand? Dat is die jongen zijn probleem. Ik ben deze morgen heel flink gaan douchen, nadat ik opstond. En ik was me aan het afdrogen en in één keer zei mijn nek, knak. Van, daar wilden we een zenuwtje tussen laten kruipen. En dus heel mijn rechterschouder zit vast. En ik zei deze morgen, voert. Er is een leuk nieuw nummer van Hillsong. Let the devil know not today. En je gaat mij niet neerkrijgen vandaag. Ik ben een man met een missie. En ik kom hier van voren staan. En ik zal Gods woord doorgeven. Dat bid ik toch, zeker. En ik zeg ook van, nee, ik ga ook meedoen met de muziek. En God, laat me dat maar losspelen voor u. Het is nog niet helemaal gelukt, dus blijf bidden voor mij. Dat dat zo snel mogelijk mag loskomen. Maar dat is de insteek. Dus we zijn bezig met de visie. Daar hebben we het. Kan moeilijk. Visie Evangelische Kerk. We hadden vorige week Geert, die sprak over de Bijbel. Over Gods woord is onze referentie. En ik hoop dat dat echt mooi in ons hart gegrift is. Ik denk dat dat heel duidelijk was. Een heel mooi breed spectrum gaf dat van waarover het eigenlijk gaat. Nu, de visie die ik vandaag mag behandelen... Eens kijken, lukt dat? Ja. We streven als gemeente... Eén gemeente... om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God en niet voor onze eigen eer. Dat is een boterham. Dat is een gigantische boterham. Eigenlijk hebben we hier 4, 5 preekonderwerpen in één. En ik was heel moedig toen ik zei, ja, ik ga dat wel doen. En dan begon ik daaraan en dacht, oh nee, maar eigenlijk, ik mag daar niet uit wedden. Nee, ik mag daar niet te ver in gaan. Nee, ik mag daar niet... Dus neem mij niet kwalijk als ik bij sommige onderwerpen het nogal wat korter aanpak. Maar anders dan zitten jullie hier tot vanavond, denk ik. Of langer. Yes. Het was Davids verlangen om nog meer in de tempel te zijn en nog meer van God te leren. Dus eigenlijk zou dat inderdaad geen slecht verlangen zijn. Hey, dat doet mij ook denken aan vorige week. Ik moet jullie eigenlijk de keuze geven, naar aanleiding van wat dat Geert vorige week zei. Als ik hier sta en ik ga het Gods woord voorlezen en erover praten, dan is dat inderdaad uit tweede hand. Hè? Dus jullie hebben eigenlijk de keuze vandaag. Ofwel geef ik jullie een half uur de tijd om zelf uit eerste hand in de Bijbel te lezen, ofwel gaan jullie mij 3 kwartier moeten aanhoren. Nee, het is jullie keuze. Het is jullie keuze. En er komt geen reactie. Gemotiveerde lezers. Ik wil beginnen met gebed. Ja. Ik viel op Johannes 7 en ik dacht, dit is eigenlijk wat ik nodig heb als ik Gods woord wil delen met jullie. Heer God, ik bid u dat u deze morgen in onze aanwezigheid bent, dat u... Onze harten wilt aanraken, dat u tot ons wilt spreken, Heer. Heer God, ik bid u dat wij dichter bij uw plan mogen komen vanmorgen. Dat we dichter mogen zien wat u met ons bedoeld heeft. Dat u voor ons voorbereid hebt, Heer. Heer God, ik wil u echt vragen om mij te gebruiken als een voorwerp, als een instrument in uw dienst, Heer. Heer God, ik wil dat u mij behoedt en bewaart om mijn eigen ideeën te verkondigen. Dat u mij beschermt voor mijn trots en mijn ego, dat ik niet voor mijn eigen eer hier sta. Maar dat ik hier tot glorie en eer van u mag staan, Heer. Heer God, maak mij een betrouwbaar getuige van uw naam. Amen. Ik ga nog eens de visie herhalen, maar nu in drie delen. Ik ga het ook in drie delen aanpakken. Het eerste gedeelte is, we willen als gemeente streven om het beste, met de nadruk op het beste, van ons kunnen in dienst van God te stellen. En dat is misschien niet altijd zo heel eenvoudig. Het tweede gedeelte zal zijn, we zullen onze gaven en talenten een beetje meer toelichten. En alles wat we hebben, en dat is ook een tricky, dus gaven, talenten en alles. Dat hebben we heel bewust ook voor dat woordje alles gekozen. We zullen alles inzetten voor God. En als derde luik, heel kort toelichten, dat we uiteindelijk kiezen voor een leven die niet onszelf voldoening moet gaan geven, maar aan God moet grootmaken. Ik kon het niet laten om toch ook nog... het ezelsbruggetje, graag. Ja, tegelijkertijd aan het uur, denk ik. Het is gewoon iets, een gedachte dat ik wou delen met jullie, omdat ik het gewoon mooi vond. De Bijbel is een getuigenis van wie God is in ons leven. Geert gaf al aan, hij sprak vorige week over Psalm 19. En daar stond heel mooi, de hemelen vertellen over Gods grote eer. En het hemelgewelf spreekt over zijn scheppingswerk. Het gaat over de wereld, de hemel, die als vergelijking wordt gebruikt om Gods grootheid aan te duiden. En ik vond heel leuk in Psalm 93. Heere, het water bruist. Het laat zijn stem horen. Het water laat zijn stem horen. En het bruisen van het water, dat zingt tot uw eer. Ik had al vaak over de natuur in de bergen gehoord, maar het bruisen van het water zingt tot eer. Zelfs de beekjes zingen een loflied voor God. Dat vond ik een heel mooi beeld dat ik met jullie wou delen. Wil ik gewoon springen naar het eerste gedeelte. We willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen... ik ben hier op iets aan het duwen. In één keer ziet dat groen. Oké. Ja. We willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. Ik vind het altijd gevaarlijk als we met vooral gemeningen praten. Dus we. Dat wil zeggen dat als iemand anders een beetje goed zijn best doet, dan kan ik wel meesurfen op de golf van het succes. Vandaar ik dacht van, ja, die visie is wel leuk, van dat we dat zo in groep bekijken en dan kunnen we zeggen, ja, maar de gemeente is goed bezig. Want Geert, die investeert keiveel tijd en energie en die ook. En ik, ja, een beetje minder, maar dat is niet zo erg. Nee. Ik hoop dat we vandaag naar huis kunnen gaan met het idee van, ik heb echt oprecht het verlangen in mijn hart om het beste aan God te geven. Ik wil er naar streven om het beste aan God te geven. Ik wil met jullie even springen naar Hebreeën 12. Gaat onze, ik weet niet of dat leesbaar is. Waarschijnlijk vrij klein. Maar Hebreeën 12 wil ik gebruiken als rode draad door wat ik wil delen met jullie. Ik heb bijna een bril nodig, denk ik. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem, die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden, maar u hebt nog niet op leven en dood tegen de zonde gestreden. Dat was mijn dooptekst. En ik dacht, als we over visie gaan praten, dan is dat misschien ideaal om ook eens terug te grijpen naar waar ik kwam. En dan, heel fijn, dan zong ik nog ook mijn dooplied. Niemand is als u. Ik zei, ja, oké, dat is er wel knal op. Ik ben altijd heel sportief geweest tot voor een paar jaar. Tot een paar vele jaren ondertussen. Maar dus het was niet vreemd dat ik die tekst kreeg. Dus de vergelijking, ja, die mocht er wel zijn. Topsport en loop de wedloop en probeer het doel te bereiken. En ik wil vandaag niet het echt letterlijk gaan hebben over sporters en de vergelijkingen die we kennen, die rond die tekst heel vaak gedeeld worden. Maar ik wil dat we eens gaan nadenken over geestelijke topsport. Mentale, goddelijke, hemelse topsport. En een van de dingen die ik hier al direct wil uithalen, is in dat eerste vers, ik ga het opnieuw lezen, met een heel bepaald accent, dat ik eerst aan het tegenspreken was, in een paar slides terug, dat weet ik ook. Dat is voor het goede doel. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten we alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Het klinkt algemeen. Maar als we denken, het gaat over de wedloop lopen. Er was niemand van die gemeenten in Hebreeën alleen aan het lopen. Iedereen liep samen. Je moet eens vragen aan echte sporters. Nu, ons Mieke is jaren loopster geweest. Die zijn nooit alleen. Je gaat dood als je alleen moet lopen. Als je alleen loopt, dan kom je, voor je het weet, jezelf tegen het minste ongemak, het minste pijn, doet je heel je lichaam schreeuwen, stop er maar mee. Maar als je samen loopt en het wordt eens moeilijk, dan kun je elkaar ondersteunen. Dan kun je elkaar bemoedigen, kun je elkaar aansporen om toch niet op te geven, om toch door te doen. Dus ja, kijk naar de visie als heel persoonlijk, maar weet ook dat geloven, geestelijke topsport, is een teamsport. Nu, om daaraan te koppelen had ik Prediker 9, vers 11, op een gegeven moment tegengekomen en ik zeg, ja, eigenlijk is dat wel heel mooi. Ik ga het een beetje uit zijn context drukken, neem me dat niet kwalijk, maar daar staat, niet de snelste winnen, de wedloop, nog de sterkste winnen de strijd. Nu, Prediker was altijd een beetje depressief als je dat leest. Of ik word daar ik zeg niet dat hij depressief was, maar ik word daar altijd depressief van als ik dat lees. Maar hij zei eigenlijk, ja, wat in al zijn fatalisme zei eigenlijk tijd en toeval maken dat er iemand wint en succesvol is en de wedstrijd wint. Nu, ik wil er eigenlijk van maken, de snelste winnen niet, de wedloop, en de sterkste ook niet. Want als we hier een tekst lezen, we moeten volharden. Het zijn de mensen die samen op weg gaan, die samen uitkijken voor elkaar, dat ze niet in een valkuil vallen, die elkaar uit putten trekken, die elkaar kunnen voortduwen als de berg te steil wordt. Die mensen die bereiken wel hun doel. Dus het gaat om samen. En ik moet daar 2 Korinthe 3, vers 5 aan plakken. Waar Paulus zegt, onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Het is niet uit onze kracht. En het is niet omdat wij het slim aanpakken en dat we mooi in groep blijven en samenlopen en elkaar aanmoedigen en er een gezellig boeltje van maken, dat we er echt gaan geraken. Nee, de kracht die we hebben, komt van God. Nu, als je sport, dan moet je dat wel met een doel doen. En het doel is inderdaad om te winnen. Nu, ik heb deze tekst genomen niet omdat het alleen over lopen ging, maar omdat Christus hier ook heel prominent aanwezig is. Christus is de spilfiguur van heel dit stuk. Dus ik wil vers 2 nog eens hernemen. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. En ik wil Jezus Christus echt nemen als grote voorbeeld, als de geestelijke topsporter die er ooit geweest is. Hij is de grootste van allemaal geweest. Hij is degene die ons voorbeeld is, zoals we gelezen hebben, ons voorbeeld mag zijn. Maar ook hij had een heel duidelijk doel. Hij is God die mens geworden is. Wat dat wil zeggen is, hij komt van bij de Vader. Hij kent, zoals dat we hier gelezen hebben, hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. Hij kende de blijdschap en de vreugde van bij de Vader in de hemel te zijn. En hij wou niks liever dan teruggaan. Als je het hebt over een man met een missie, de fantastische glorie en heerlijkheid van zijn Vader, en hij wist, als ik mijn doel bereik, dan mag ik terug. En ik ga niet zomaar terug, maar ik mag aan de rechterzijde aan de hand van God zitten. Nu, die rechterzijde aan de hand van God is best wel belangrijk. Als je wilt weten wat die linkerkant wil zeggen, dan moet je maar eens Matteüs 25, ik denk ergens het derde gedeelte, gaan nalezen. Dat loopt niet goed af met die mensen die aan de linkerkant zitten. De rechterkant is heel belangrijk. Dus de kant van genade, de kant van zegen. Nu, Christus was voor mij echt wel uiteindelijk de topsporter, de geestelijke topsporter, die ervoor gezorgd heeft dat wij de weg naar de Vader hebben gekregen, dat weten we. Maar hij heeft uiteindelijk ook echt gewoon getoond hoe dat wij moeten gaan leven. Hij heeft een feilloos leven geleid. Hij heeft een leven zonder zonde geleid. Hij was de enigste mens die dat gedaan heeft. Hij heeft wel gestreden met alles wat hij had. Tegen de zonde ook. Hij is ook verzocht geweest. Hij heeft alles meegemaakt wat wij ook meemaken. Maar hij was zo dicht bij zijn Vader dat hij kon blijven rechtstaan. Dus hij is echt het voorbeeld van de topatleet die wij moeten gaan volgen. Nu, ik was aan het denken, wat als wij niet het beste van onszelf geven? In het dagelijks leven, Zelda, dat Herwig zegt, vanaf nu speel ik maar een paar noten, de helft is goed genoeg. Dan gaat de zang iets heel vreemd worden, of er gaat iets heel vreemd gebeuren met de muziek. Dat een afwasser straks zegt, of stel je voor dat een afwasser vorige week heeft gezegd, als het niet helemaal proper is, so what. Dan gaan we straks gezellig koffie drinken, dat wordt een heel fijne bedoeling. We doen voor ons is het vanzelfsprekend dat we ons best doen om dingen goed te doen. Dus waarom zouden wij, als God Christus voor ons het beste heeft gegeven, hij heeft het doel volbracht, zouden wij niet het beste willen doen voor hem? We doen het wel voor de gewone dingen voor elkaar. En hij die uiteindelijk het ultieme doel bereikt heeft, die wedloop gelopen heeft, volbracht heeft, voor ons, niet alleen omdat hij terug bij die Vader wou, maar hij was een man met een missie, dat was ons redden, waarom zouden wij niet het beste willen doen voor hem? Iets om mee te nemen. We zullen onze gaven en talenten en alles wat we hebben inzetten voor God. In 1 Korinthe 12, dan vinden we de gaven. De gaven van de geest. Wijsheid, kennis, geloof. De gaven om te genezen. Gaven om wonderen te verrichten. Om te profeteren, om geestelijk onderscheidingsvermogen te krijgen. Klanktaal. In tongen zingen. In tongen God aanbidden. En anderen zullen de gaven krijgen om het uit te leggen. Wat ik mooi vind aan de gaven van de geest is, je kunt een semantische discussie over gaven en talenten gaan voeren. En dat wil zeggen, ja, maar een gave kan een talent zijn, een talent kan een gave zijn, maar een gave kan geen talent zijn als een talent toch ook een... Nee, whatever. Laten we ons hebben over de gaven van de geest. Gods geest, die zegt van, jullie zijn mijn sporters. Jullie zitten in mijn team. En ik wil jullie toerusten. Ik wil jullie de kracht geven om er te geraken. Ik wil jullie de kracht geven en de instrumenten die jullie nodig hebben om jullie doel te volbrengen. En wat zegt hij? Jullie zullen soms wijsheid nodig hebben om juiste beslissingen te maken. Jullie zullen kennis nodig hebben om elkaar te bemoedigen om het rechte pad te blijven zien. Om op tijd grenzen te stellen. Jullie zullen onomstotelijk geloof nodig hebben. alles begint bij geloof. En heel vaak, als ik heel eerlijk ben, kan ik ook nog altijd twijfelen. Na jaren. Er is iemand anders die niks liever doet dan mij doen twijfelen. En dan zegt Gods geest, ja, maar ik ben hier om jou te helpen, om jou standvastig te maken in jouw geloof. Zijn zieke mensen hier in de gemeente geweest die door gebed genezen zijn? Amen. Glorie aan God. Zijn mensen die zullen profeteren, staat in de Bijbel. Jongeren zullen profeteren, ouderen zullen uitleggen, wijsheid hebben. Profetie bestaat door de geest. Mensen, het is geen verworven recht. Het is niet iets waarmee je geboren wordt, dat je in je DNA zit. Het is een gave van God. Het is God die jou gebruikt om zijn gemeente op te bouwen. En als dat gebeurt, dan gebeuren er geweldige dingen. Het is een kracht, het is een geweldig een boost in je leven. Ik ging bijna zeggen, geloof op ecstasy. Maar ik heb er geen idee van wat dat ecstasy doet. Dus het is een heel slechte vergelijking, vrees ik. Geestelijk onderscheidingsvermogen. En ik ben heel blij dat de geest ons dat geeft. Of aan de persoon geeft die het nodig heeft. Want in een gemeente, om het even, als mensen bij elkaar komen, dan kan er altijd een keer eens een rotte appel in zitten, lieve mensen. Ik heb het niet over jullie. Maar dat er iemand is die zegt, ja, ik kom hier eigenlijk met bijbedoelingen die niet tot Gods eer zijn, persoonlijke dingen, akkefietjes en die de boel dreigen te verzieken, dat we merken dat we op tijd kunnen ingrijpen, kunnen reageren en zeggen, sorry, dit is niet juist, dit is niet bijbels, dit is niet wat dat Gods wil is voor ons leven. Daar moeten we ook attent voor zijn. En klanktaal, ik heb er geen flauw benul van dat ik ermee moet aanvangen. Het is de taal van de geest. En als God, Mirjam zei het onlangs nog op tijdens de praise hier, tijdens de kerstpraise, ze zei, is het geen fantastische gedachte dat als wij Gods naam groot maken, dat de engelen eigenlijk in de hemel, aan Gods troon, 24 uur op 24, 7 op 7, God zijn naam groot maken. En van het moment, het ogenblik dat wij onze mond, onze keel openzetten en dat wij ook beginnen zingen en Gods naam groot maken, dan zingen wij samen met de engelen tot Gods eer. Dus hoe vreemd, of niet vreemd, is het dan als die taal van de geest in één keer ook over ons komt en dat wij in dezelfde taal God zijn naam groot maken. Of dat wij op die manier bemoediging kunnen uitspreken. Dat wij rechtstreeks spreekkanaal worden van God. Door zijn taal. En Paulus waarschuwt wel van, doet dat niet, weet wanneer dat je zo'n dingen doet. Als er bezoekers komen, als er mensen zijn die dat vreemd zouden kunnen vinden. Wees wijs, zegt Paulus. En heel belangrijk, ook in die context, daarom dat ik het erachter heb geplakt, en het uitleggen van klanktaal. Het is niet enkel in tongen spreken. Het is als God, Gods geest die gaven op iemand legt en dat talent geeft, dan zal dat met een doel zijn. En dan zal de gemeente bemoedigd worden. We springen naar talenten. Dat is een atletische sport, hè? Springen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God. Talenten. Ik ben christelijk opgevoed. Het eerste waar ik aan dacht was het verhaal van de talenten. De arbeiders, de heer ging weggaan en zijn arbeiders kregen talenten. Alsjeblieft, 10 voor u, 10 voor u. Hoppa. En wat doen ze ermee? Dus eigenlijk, ik wil het daar eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar wat dat wel blijft hangen is in dat verhaal is, het gaat om geld. Talenten waren vroeger een munteenheid. En het minste dat je uit dat verhaal, dat ik uit dit verhaal wil meepakken, oei, ik heb hier ergens op geduwd. Het minste dat ik uit dat verhaal wil uithalen, is dat talenten waardevol zijn. Talenten, geld, talenten die wij hebben, dat is niet zomaar iets. Het is iets waardevol. Nu, talenten zijn een tricky gedeelte, want sommige mensen, vrees ik, kijken naar anderen en die zeggen, goh, die is toch zo gezegend door God, die heeft keiveel talenten. Oh, kijk naar die. Ik koop een IKEA-kast. Sorry voor de reclame. Knip dat er maar uit. Maar ik koop een IKEA-kast en ik krijg dat niet in elkaar gedraaid. Zelfs met de handleiding. En ik heb eigenlijk geen gereedschap nodig, behalve zo'n manivelletje, zo'n draaierke. En toch lukt dat niet. Je krijgt je kast niet in. En dan zegt je, waarom ziet die persoon dat? Die heeft gewoon dat talent, dat inzicht gekregen. En ik heb dat niet. Waarom speelt een Erwig met zijn ogen toe om het even welk liedje mee? En Van Ant ook. En ik zit aan de piano en ik zeg, mijn vingers zijn te dik. Ik raak niet tussen die zwarte toppen. Waarom hebben zij dat talent en ik heb dat niet? Waarom is die gezegend met kennis? Waarom is die gezegend met wijsheid? Waarom? Maar die heeft voor die mensen gebeden. En die heeft in één keer een gave gekregen. En ik niet. Wat is mijn talent? Wie ben ik? Heel vaak denken wij van ons eigen talenten te klein. Denken wij dat ons talent, het talent dat wij hebben, dat eigenlijk niet echt veel voorstelt. Want dat is heel normaal voor ons. Als ik gitaar speel, ik speel nu meer dan 20 jaar gitaar. Als ik dat instrument vastpak, dan jingle ik. Klo-do-do-do-do-do. Iemand die geen gitaar speelt, die zegt, amai, jij speelt goed gitaar. En ik zeg, nee, ik doe maar wat met die gitaar. Voor mij is dat van, ja dat is een relatief simpel instrument, hè. Maar voor iemand anders niet. Als ik iemand echt gedienstig zie, en ik zie, we hebben hier zo eentje, als Febeke. Dat is een gedienstig meisje. Ik kan eens moeten vragen aan Daan wat dat zijn opvoedingstruc is. Maar mijn jongens zijn zo niet. Ze zijn wel heel lief. Nee, maar dat je zegt van, goh, zo'n dienstbaarheid, ik heb dat niet. Het kan zijn dat Faber dat zelfs niet eens door heeft, dat ze dat talent heeft. Maar wij zien dat wel, dat ze dat heeft. Vaak een talent dat je zelf hebt, is zo vanzelfsprekend voor jou, dat je er zelf stekenblind voor bent. Maar iemand anders die ze niet heeft, vindt het waarschijnlijk geweldig, jouw talent. Dus ik wil jullie aanmoedigen om straks, als je zegt van, kijk, goh, wat is eigenlijk mijn talent? Ik wil ook wel mijn talent inzetten voor God. Maar wat is mijn talent? Vraag het gewoon eens aan een broer en een zus. Ik ben er bijna zeker van dat die gaan kunnen zeggen, ik vind, maar dat is jouw talent. Allee, twijfel je daaraan? Ik zie jou iedere week dat doen. Ik zie jou iedere week zo reageren. We maken de eeuwige fout van altijd te kijken naar de mensen die vooraan staan. Mensen die de pannen van attack kunnen preken, mensen die geweldig muziek kunnen spelen, die hun keel kunnen openzingen, fantastisch zingen. Maar weet je wat deze gemeente zo fijn maakt? En iedereen weet het. Dit is een familie. Het zijn de mensen die kunnen luisteren. Mensen die liefde hebben voor elkaar. Alle zachte eigenschappen die een mens kan hebben. En komen heel dichtbij de vrucht van de geest natuurlijk. Maar dat zijn de dingen die deze gemeente geweldig maakt. Maar vraag het aan elkaar straks, welke talenten dat je denkt, of dat zij denken dat jij hebt. En ga daarmee aan de slag. Willen jullie dat straks eens doen? Gewoon als bewijzen van testcase. Gewoon, je spreekt één iemand aan. Je moet niet aan iedereen vragen, maar iemand dat je zegt, ik vertrouw dat hij een beetje de waarheid gaat zeggen. En ik heb het niet over, ik denk dat jij goed voor zondagsschool zou zijn. Want dat weten we niet. Dat is een talent dat je moet ontdekken, dat je moet leren. Dat kan waar zijn. Maar echt concreet. Want ik vind jou, ik zie dat er... Allee, bedoel, onze Roger, daar moet je geen tekening bij maken. Dat is een geweldig talent. Die heeft gouden handen. Die kan zo wat alles maken dat hem wilt. Dat is geweldig. Die heeft daar ook het inzicht voor, de passie voor. Dat is super. Bij mij moet er nog wat planchettetjes gezet worden. Oké, dat was een grap, hè. Het is ook serieus, eigenlijk. Maar oké, in het midden laten. Om maar te zeggen, je hebt heel zichtbare talenten en minder zichtbare talenten. Vraag het elkaar. Nu, bij die gaven en talenten hoort nog een woordje. En dat woordje is alles. En daarover hebben we even gediscussieerd. Want je kunt nog zeggen, ik ga mijn best doen. Ja, ik ga mijn best doen. Ik krijg gaven van de geest die mij toerusten om een krachtig getuige te zijn van God. om de gemeente op te bouwen, om mijn omgeving, om in mijn omgeving een getuige te zijn. Maar ik heb ook talenten gekregen. En je kunt, als je niet voorzichtig bent, serieus wat gaan schipperen daarin, waardoor je toch nog je eilandje kunt gaan houden en zeggen van, hé, dit is mijn territoria, waar dan niemand in komt, ook God niet. Ik geef mijn alles aan God. En ik heb het nu alleen over positieve dingen gehad, over zaken die we krijgen om de wedloop te kunnen lopen, maar geven we alles aan God? Zijn er, we hebben gisteren eigenlijk ook over gehad, zijn er barrières in ons leven? Zijn er remmen? Zijn er struikelblokken? Zijn er nog putten in de weg die gedicht moeten worden? Wat zit er bij ons, in ons hart, in ons hoofd, in onze gedachten, in de weg om effectief alles aan God te kunnen geven? Om die talenten, om volledig open te staan, om onze talenten te gebruiken, om volledig open te staan voor Gods geest, om die gaven te kunnen ontvangen. Ik ben blij dat we het avondmaal hebben gevierd. Want dat is heel de bedoeling geweest. Christus is aan het kruis gegaan, hij is de wedloop volbracht. Hij is gestorven aan het kruis voor onze zonden. Zijn wij bereid onze zorgen bij God te brengen? Ik zeg het expres zo, want heel vaak zien we dat als iets heel positiefs. Ja, jee, hij is gestorven voor mij en ik mag mijn zonden aan het kruis gaan leggen en ik mag vrij verder leven. Ik ken mijn eigen nu al een paar jaar langer en ik wil ze vaak niet afgeven. Ik leef met de illusie dat ik dingen kan verborgen houden voor God. Dat ik dingen voor mezelf kan houden. Van God, je mocht alles van mijn leven hebben, behalve die, het is maar 1%. Maar het is een bikkelharde, hardnekkige zonde die in mijn hart zit, die in mijn ziel aan het doorboren is. Waardoor dat ik eigenlijk mezelf niet kan openstellen naar God zoals ik zou willen. En zoals God van mij verlangt en God van mij vraagt. Ik had eerst begonnen met op te schrijven. Laat ons beginnen met onze eerste en beste gave die we hebben, om er een zootje van te maken. Is dat niet soms het geval? Ik heb continu redding nodig. Als ik heel eerlijk ben, en dat is triestig om te zeggen, als ik echt heel eerlijk ben, moet Christus iedere dag aan het kruis sterven voor mij. Iedere dag opnieuw. Ik ben niet perfect. Zijn we bereid ons alles aan hem te geven? Inderdaad. Als je gaat kijken naar de tekst die we in Hebreeën 12 gelezen hebben. Hij heeft zijn alles gegeven, mensen. Hij wist waarom, hij had een doel. Maar hij heeft alles gegeven. Zijn wij ook al bereid alles terug te geven? Kunnen we Christus als oplossing voor God in ons leven, kunnen wij minder doen? Kunnen we het ons permitteren om minder te doen dan Christus voor ons gedaan heeft? En ons een volgeling van Christus te noemen. Iets om over na te denken. Ah ja, en denk vooral na, als je volgende liederen nog eens zou dreigen te zingen. Ik heb muziek, hè. Als een liefdeslied is hier mijn leven. Een melodie van vreugde en pijn. Hier is mijn leven. In de tekst dat we juist gelezen hadden, in Hebreeën 12... Maar u hebt nog niet op leven en dood tegen de zonde gestreden. Geven wij heel ons leven, zijn we bereid zo ver te gaan voor Christus? In Oceans, van Hillsong, is een heel merkwaardige zin, ik ben er altijd over gevallen. Maar eigenlijk past het in de vorige tekst als een liefdeslied. Ik hou van God. Ik hou van Christus. Ik hou van wat hij voor mij heeft gedaan. Maar de woorden, ik ben van u en u van mij. Dat is een statement, mensen. Van, ik hou van u en ik wil alles met u delen. Als je verliefd bent op iemand, zitten hier jongeren met vlinders in de buik ergens? Jongeren, dan? Ja. Van geest. Oké, okay. Amen. Prijs de Heer. Mannen worden nooit oud, hè. Mentaal. Maar dat is een statement van tussen geliefden. Ik ben van u en u van mij. En als je verliefd bent en van iemand houdt, dan wil je alles delen met die persoon. Waar of niet? Soms zijn we ook bang om dat te doen. Ze zeggen, goh, als ze dat te weten komt, zal ze dan nog wel, zal ze mij dan nog wel graag. En wij doen hetzelfde met God. God, ik wil alles met u delen. Ja, we gaan ervoor. Woehoe. En dan, maar, en ik, deze kamertje in mijn hart, dat ga ik toch maar toelaten. Want als God dat ziet, goh, nee, dan zet dat open. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles gegeven dat hij had. Zet jullie kamers open, laat hem binnen. En er gaan geweldig grote dingen gebeuren. Want Gods geest neemt over. En God is zoveel groter en sterker dan dat wij zijn. Naar ons laatste punt gaan. Niet voor eigen eer. Nu, eer is afhankelijk van anderen. Je kunt dat zeggen wat je wilt, maar eer kan je niet aan jezelf geven, per definitie. Je kunt wel dingen gaan doen en de boel manipuleren en een beetje belazeren, waardoor dat je anderen het gevoel kunt geven dat zij jou moeten eren omdat jij zo geweldig bent. Maar per definitie kun je het niet aan jezelf geven. Je hebt er anderen voor nodig. Eer is aanzien, erkenning, waarde en status die toegekend wordt aan iemand die afhankelijk is van iemand anders. Dat is eer. Ik hou van aanzien. Ik hou van... Ik heb verschrikkelijk... Ik ben echt een onwaarschijnlijk onzekere persoon. Ik weet, dat lijkt niet altijd zo. Maar ik heb keiveel erkenning nodig. Dus geef me straks alsjeblieft een schouderklopje. En zeg, Sam, je bent geweldig. En dan, woefa, dan ga ik zweven. Maar ik heb ook graag een beetje het gevoel van waarde. En ja, status. Ik wil dat... ik ben kei gefrustreerd. Ik ga niet het merk noemen van de wagen waarmee ik rijd, maar het is geen slechte auto. En weet je dat als ik op de parking kom van mijn bedrijf, van mijn firma, dat iedereen met een model hoger rijdt? Dan denk ik in mijn eigen... Allee, jong, je hebt een goede auto. Dat statussymbool van die auto. Dan denk ik in mijn eigen, wat? Waarmee ben ik bezig? Waarom is dat zo belangrijk voor mij? Ik ben op zoek naar eer van mensen. Ik wil erkend worden als een geweldig iemand. En die auto is daar een verlengstuk van, maar dat is voor niks nodig. Want waar zit mijn identiteit? Wie ben ik? Ik ben een kind van God. Mijn identiteit is in Christus, in God. De enige eer die ik wil geven, is aan hem. De enige die dat verdient, is hij. En toch zit dat x-ke continu, dat eer. Ik wil ook erkenning, ik wil ook bevestiging. Ik wil 3 teksten met jullie snel doornemen. Ik ga dat niet helemaal uitpuren. Maar ik wil ze echt wel eventjes overlopen, omdat het allemaal verschillende facetten van eer geeft of andere ideeën er rond geeft. Heb ik dat nu weggeklikt? Romeinen 12, vers 1. Paulus geeft ons de vermaning. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, ik bedoel het goed, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Geef volledig uw lichaam, onze geest, onze ziel, ons hart, alles zit hierin, dit pakje. En Paulus zegt, geef het allemaal. Geef het allemaal aan God. Dit is uw redelijke eredienst. Door om God te eren, stellen we alles wat we hebben, heel ons lichaam, in dienst van hem. Zo zou je het kunnen verwoorden. Ander tekst. Galaten 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof. Door het geloof in de Zoon van God. Hij die mij heeft lief gehad. Hij die zijn leven voor mij gegeven heeft. Ik ben de dag dat ik christen werd. En ik zei, God, hier is mijn leven. Zette ik een kruis over mijn eigen leven. Dan zei ik, God, ik wil u volgen. Christus bad, uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. God, uw wil is het doel. Niet ik ben belangrijk. U bent belangrijk. Hebreeën 12. Terug naar het begin. Hè. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan. Excuseer, ik heb een bril nodig. En de schande negeren. Omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Ik wil daar eigenlijk stoppen. Als je voor je eigen eer leeft, dan ben je niet bereid, zoals in vers 1 staat, vers 2, excuseer, de schande te negeren. Een kruisdood was de dood die je kreeg als je een geweldige zondaar was, als je een moordenaar was, als je het slechtste van het slechtste was. Dat was een schandelijke dood aan het kruis. Geen eer mee te behalen. 0,0. Christus heeft het ondergaan, want hij wist, het gaat niet om mij. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Het interesseerde hem niet wat dan mensen van hem zeiden. Dat er geen eer zijn richting uitkwam. Dat deed er niet toe. Hij wist wat hij aan het doen was en dat was voor zijn vader. En voor ons. Het ging absoluut niet om hem. Waarom kon hij die wedloop lopen en het doel voleinden? We kunnen ook naar de... Ook al was hij een mens... En had hij mensen rondom hem nodig, had ook apostelen bij hem. Hij was niet alleen, op het einde wel. Maar hij wist, alles wat ik doe, doe ik voor mijn vader. En niet voor mezelf. Als je jezelf uit de vergelijking schrapt bij alles wat je doet, geloof me, dan krijg je onwaarschijnlijk veel rust in je hart. Ik heb het een week geprobeerd. Wanneer ik er ook maar kon aan denken, dat ik, nee, God, tot uw eer. Nee, ik ga de vergadering binnen. God, tot uw eer. Ik stapte in de auto, ze sneden mij de pas af. God, ik rij van punt A naar B voor uw eer. Ik laat me niet opjagen. Het gaat hier niet om mij. En het gaf mij een geweldige rust. Dan wil ik jullie uitdagen om deze week ook eens te proberen. Er zijn nog heel veel andere manieren om God te eren. In je persoonlijke omgeving. Heel vaak denken we aan eer en dan de eerste gedachte die kwam was, ja, handen omhoog, liedjes zingen, muziek spelen, worship, ja! Dat vind ik geweldig. Maar het is niet alleen dat. Het is ook dat, maar ook in je persoonlijke omgeving. Ik wil 3 psalmen heel kort vernoemen. Psalm 51. Heren, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven. Neem alle schaamte van mij weg. Het gaat niet om mij. Laat schande maar over mij komen. Ik weet waarom ik het doe. Ik doe het voor u. Help mij om overal waar ik ben, uw naam groot te maken.
Aanbidding en worship zit er zeker ook bij, zeker als we het over de psalmen hebben, psalm 34. Ik wil de Heere voortdurend prijzen. Mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer. Psalm 66. Volken, prijs onze God. Zing luid uw lofliederen tot zijn eer. Ik ben een drummer, ik had dat van de cymbalen ook. Nee, dat heb je niet gedaan. Maar eer God door wie je bent. Eer God, zoals we gelezen hebben, door een levend welgevallig offer te zijn voor hem. Ik wil afsluiten, kort, te overlopen. Wat er in onze visietekst staat, wat echt ons verlangen is voor deze gemeente, dat we zo vooruit mogen gaan. We willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. Wetende dat Christus het beste gaf van wat hij had. Zijn wij tevreden met minder? Om minder terug te geven? We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God. Gaven en talenten. We hebben die gekregen van hem. Hij is onze schepper. Gaan we die voor onszelf houden? Of gaan we die teruggeven? Mag hij daar gebruik van maken? En niet tot onze eigen eer. Als we ons leven geven voor zijn eer, is er iets fantastisch dat gebeurt. Dan geeft hij leven terug. God vraagt aan jou om jouw leven aan hem te geven. Om jouw leven aan hem te geven tot zijn eer. Tot glorie en eer van hem. Met één heel merkwaardig doel. Om aan jouw leven te geven. Vandaar, er zijn verschillende foto's die gaan komen. Oei, ik zie hier niks meer. Is die foto weg? Ah. Die handen? Wat? Was hij daar? Ja. Ah. Oké, ja. Staan. Nu. Ah, toch. Ik dacht al, dat is vreemd. Ah, oké. Okay. Dat is als je met twee samenwerkt, dan gaat alles dubbel zo snel. topteam. Dit is het beeld dat we gekozen hebben om deze visie duidelijk te maken. Het zijn twee handen. Twee handen die geven. Twee handen die zeggen, hier ben ik. Ik geef mezelf aan u over. Het mooie is dat die twee handen die zichzelf geven, die geven wat ze hebben, ook in staat zijn te ontvangen. Het is als wij onszelf geven, dat we pas kunnen ontvangen. Zet die deuren wagenwijd open. Geef alles wat je hebt aan hem. En dan ga je versteld staan van de zegeningen die hij teruggeeft. Amen. Ik wil nog bidden. Heere God, helaas leven we onder de zondeval en is ons hart en onze ziel bezoedeld en zit er heel veel negativiteit en twijfel en zorg en allemaal zaken die u eigenlijk oorspronkelijk niet voor ons bedoeld had, vast in ons, Heer. Heere God, dank u dat u uw zoon hebt gegeven om ons daarvan te bevrijden. Om ervoor te zorgen dat wij niet meer onder dat juk moeten verder leven, om ons vrij te maken. Heer, uw zoon heeft alles voor ons gegeven. Hij heeft schande, pijn, lijden, de dood als ingegaan, Heer, voor ons. Heer God, maar we zijn dankbaar dat hij uw plan volbracht heeft en hij heeft uiteindelijk leven gegeven. Hij heeft de dood overwonnen, zodanig dat hij terug naar u kon, Heer, en zodanig dat wij de lasten die we hebben niet meer aan onszelf moeten aanrekenen, dat we ze aan het kruis mogen leggen. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft de zonde de kop ingeslagen. Heer God, ik bid u dat wij hetzelfde offer die hij gebracht heeft, ook terug mogen geven. Door onszelf, ons lichaam, ons verstand, ons hele hebben, ons alles, al onze talenten, alle gaven die u ons wilt geven, Heer, tot opbouw van uw kerk, dat wij al die taken aan u mogen geven, Heer. Heer, wilt u ons helpen om niks voor onszelf te houden? Wilt u ons helpen om eerlijk, open, alles voor uw troon te leggen? Amen.